Ik zet boven de preek van vanmorgen de woorden der inzetting. En ik wil u bij een drietal gedachten gaan bepalen. De woorden der inzetting die wij lezen in het begin van het avondmaalsformulier, dat zijn de woorden uit 1 Korinthe 11. Woorden van Paulus, en daar zijn drie dingen uit te halen. Dat is ten eerste de dodenherdenking bij het avondmaal. Er staat dat de Heere Jezus op een gegeven moment zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Avondmaalsviering is in zekere zin dodenherdenking. Het tweede is de deelneming aan het avondmaal. Hoe moet dat? Er staat, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. De deelneming aan het avondmaal. En ten derde de bedoeling van het avondmaal. Er staat op dat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Avondmaal vieren is niet tot schrik, maar tot troost. Ik zet eens boven de preek de woorden der inzetting. Ten eerste gaan we letten op de dodenherdenking. Ten tweede op de deelneming. En ten derde de bedoeling. Ja, het aloude avondmaalsformulier wat al zoveel eeuwen gelezen wordt. Rondom het vieren van het avondmaal met de kerk der eeuwen. Vorige keer heb ik iets verteld over de, als een soort inleiding, hoe het ontstaan is. Dit formulier. Ik heb iets gezegd over de indeling van het formulier, dat je een leerstellig gedeelte hebt en een liturgisch gedeelte. En we zijn vorige keer geëindigd met de allereerste zin, dat het gaat over het woord van God. Dat eigenlijk het avondmaalsformulier heel dicht wil blijven bij het woord van de Heere. En ons wil gaan uitleggen, op grond van het woord van God, samenvattend wil uitleggen wat nou het avondmaal is, betekent, voor wie en wat de bedoeling daarvan is. Het heilige avondmaal, gemeente, dat verbindt eigenlijk de eerste en de tweede komst van Christus. Zijn eerste komst in het vlees en zijn tweede komst op de wolken. Wij gedenken de dood des Heren, dat is zijn eerste komst, totdat hij komt en dat is zijn tweede komst. Dus volgende week als de tafel staat aangericht, dan valt er aan de ene kant de schaduw van het kruis op de tafel. En aan de andere kant valt er ook al op het licht van het komende vaderhuis. Alle twee. Aan de ene kant, als het gaat over het avondmaal, het is eigenlijk het hoogtepunt van het samen zijn van gemeente. Een brandpunt ook, een middelpunt. Aan de ene kant kijken we terug in geloof. Naar het wonderlijke, machtige werk wat Christus heeft gedaan, stervend aan het kruis. En aan de andere kant kijk ik ook vooruit in hoop, in verwachting, totdat hij komt. De meester komt terug. In zijn hele koninkrijk, dat neemt hij dan mee. Een terugblik naar het kruis en een vooruitblik naar zijn komst, zijn koninklijke komst. De koning komt eraan. Een terugblik in geloof en een vooruitblik in hoop. Nou, de eerste gedachte is dodenherdenking. Het is in de eerste plaats een terugblik in geloof. We kijken achteruit naar wat de Heere Jezus heeft gedaan. Zijn grote daden van verlossing. Een gedenken aan de dood van de Heere. Zo dikwijls als gij dit doet, doe dit tot mijn gedachtenis. Een herhaaldelijk herinneren. Een vergeet mij, met de hoofdletter mij, M, vergeet mij niet. Doe dit tot mijn gedachte is. Het is een herinneringsmaaltijd. We herdenken één dode, maar die ene dode is voor ons wel de geliefde. Daar hebben we betrekking op gekregen. Die voor ons zo enorm veel is gaan betekenen in ons leven, avondmaalgangers. Het is een heerlijke gedachtenis, maar ook... Het is een bittere gedachtenis. Een heerlijke gedachtenis aan zijn bitter lijden en sterven. Ik ben verlost en dat is heerlijk. En dat mag ik gedenken. Maar het heeft zijn bloed gekost. En dat is bitter. Dat is diep, dat is ernstig. Dat is heel wat. Doden herdenken. Dat moet u onthouden. Weet je, als het erop aankomt, gemeente, jongens, meiden, als het erop aankomt, is er maar één iets wat mij kan behouden. Als er echt op aankomt. Weet je wat ik dan zeg tegen mezelf of wat ik dan zeg tegen een ander? Mevrouw Houberg is opgenomen, plots weet niet precies wat het is. Oude vrouw van in de 94 jaar, dacht ik. En als het er dan op aankomt, als het nou zo'n uur komt dat je het tijdelijke met eeuwige moet verwisselen. En dan kom je daar als jong domineetje bij zo'n oude vrouw. Stel ik me voor, hè. Weet je wat ik dan zeg? Hij heeft geen grote mond meer. Als de dood komt, de majesteit van de dood, moet een mens zwijgen. Maar het woord Gods gaat open. En dan zeg ik tegen haar, Jezus, uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van mijn hart en ook van haar hart. Dat is het. Dat is het. En dat gedenken we nou aan de tafel. Dat verzoenende sterven is het rustpunt en daarom mogen we zitten aan de tafel. Zitten bij hem van mijn hart. Dat kostbare bloed wat mij gered, gereinigd heeft, verlost heeft. Het is een nachtmaal, zegt Calvijn, een gedenkteken, een gedenkteken. Doden herdenking. Een gedenkteken ingesteld om onze zwakheid te hulp te komen. Want als wij voldoende zouden denken aan de dood van de Heer Jezus, dan zou dat hulpmiddel overbodig zijn. Maar, zegt Johannes Calvijn, nou heeft de Heer dat gedenkteken als een hulpmiddel ingesteld opdat we aan hem blijven denken, want we vergeten hem zo makkelijk. Ik heb van dat volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Een hulpmiddel, hoort u dat? Wil ik even wat over zeggen. Het avondmaal is geen evangelisatiemiddel. Het is niet, ik ga aan de tafel om tot geloof te komen. Dat is het niet. Maar het is een hulpmiddel voor gelovigen. Om hun geloof te versterken in hem. In wie ze hun vertrouwen hebben gesteld. Voelt u het verschil tussen een evangelisatie? Kom maar naar de tafel en dan kom je vanzelf wel tot geloof. Nee. Geen evangelisatiemiddel om tot geloof te komen, maar een hulpmiddel voor geloof, voor gelovigen in hun zwakheid en in hun aanvechtingen. Om hem te blijven herinneren, om hem niet te vergeten. En daarom, beste mensen, dodenherdenking. In zekere zin is het een rouwmaaltijd. En ook een feestmaaltijd. Ja, het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar het zit er allemaal in. In zekere zin een rouwmaaltijd. Wij gedenken de dood des Heren. Er is iemand gestorven. En dan worden de rouwkaarten uitgedeeld. Aan wie? Aan wie? Aan iedereen? Nee. De rouwkaarten worden verstuurd aan hen die op enige lijn manier een betrekking hebben gekregen op de overledene. Zo werkt dat toch bij ons? Je ziet niet iedereen een rouwkaart, maar alleen degene die op een of andere manier de overledene hebben gekend en geliefd. En zo is het nou ook, zo is het ook in de kerk. He, doe dit tot mijn gedachtenis. De rouwkaarten gaan uit naar hen die de gestorvene hebben gekend, hebben leren kennen en die hem lief hebben gekregen. En die zoveel voor mij betekend heeft. Dodenherdenking. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat springt eruit, als eerste ook. Weet je, er zijn zoveel mensen die de avondmaalstroost missen. Waarom? Omdat ze te veel gericht zijn op zichzelf. Te veel gericht zijn op je eigen zondigheid, op je eigen geloof. Ik heb te veel zonde en te weinig geloof. En dan kijk je naar jezelf en dan... Doe dit tot mijn gedachtenis. De Heere wil als het ware onze aandacht richten op Hem. En in het bijzonder niet op zijn woorden of zijn daden, maar vooral op zijn lijden en sterven. Dat verzoenende. Dat is de oorzaak van mijn behoud. Zijn dood bracht mij het leven aan. Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan. Hij neemt ons als het ware mee naar Gethsemane. En Hij laat ons zien, als wij de beker krijgen en mogen drinken, Hij laat ons zien dat de beker der dankzegging voor mij, dat die verworven is omdat Hij de beker in Gethsemane werd voorgesteld die gevuld was met de toorn van God. Omdat Hij de beker gevuld met Gods gramschap moest leegdrinken tot op de bodem toe. Golgotha. Laat ik een voorbeeld noemen. Doe dit tot mijn gedachtenis. Aan Hem. Laat ik een voorbeeld noemen. Kinderen. Jullie hebben, het hangt trouwens in de consistorie ook. Jullie hebben ongetwijfeld al eens een keer gehoord en gezien dat hele beroemde schilderij van de beroemde schilder Leonardo da Vinci. Dat schilderij van het laatste avondmaal. En nou heb ik een keer gelezen hoe dat nou ontstaan is. En daar zit een les in. Wel, hij heeft dat geschilderd, Leonardo da Vinci heeft dat geschilderd op een muur van een klooster. En hij heeft er al zijn kunstenaarstalent als het ware ingelegd. Prachtige schilderij op het laatste avondmaal. Zelfs de beker die de Heere gebruikte tijdens het avondmaal was prachtig door hem geschilderd. Nou, toen het schilderij klaar was, toen mochten enkele van zijn vrienden, die mochten het alvast bekijken. Nou, die vrienden die kwamen en hun aandacht viel al direct op die prachtige, schitterende, geschilderde beker. Een gouden beker. Een prachtig versierd met edelstenen. Hoe is het mogelijk dat een mens dat kan schilderen? En ze riepen uit, wat een prachtige beker zeg. We hebben nog nooit zo'n mooie beker zien afgeschilderd. En toen Leonardo da Vinci dat hoorde, toen deed hij meteen zwarte verf over de beker. En nu zag de beker er gewoon als een alledaagse beker uit. Hij kon het niet verdragen dat de heerlijkheid en de schoonheid van Christus in de schaduw zou staan en de beker op de voorgrond zou staan. Dat kon hij niet verdragen. De heerlijkheid van de Heer Jezus en niet de schoonheid van een beker staat op de voorgrond. Doe dit tot mijn gedachtenis. Al zitten we in een schuurtje, al neem je in plaats van een zilveren beker een plastic kroes, dat maakt allemaal niet uit. Doe dit tot mijn gedachtenis. Er zit ook iets in van de toekomst, hè? Aan de ene kant denken we aan Hem die gestorven is, maar aan de andere kant weten we dat Hij leeft en dat Hij terugkomt, totdat Hij komt. Er is ook verwachting en vooruitzien. Het avondmaal is het sacrament van de tussentijd. Dat wil zeggen tussen de eerste en de tweede komst. Later, als de Heer Jezus terugkomt, is de avondmaal niet meer nodig. Althans, op de manier waarop wij het vieren. Als de Heer Jezus terugkomt, dan valt het sacrament weg. Het sacrament is een teken. Een teken van iemand die er nog niet is. Nog niet teruggekomen is. Een teken. Een foto. Een pasfoto, maar dat is niet hetzelfde als de persoon zelf. Zolang wij het met het teken moeten doen, de pasfoto als het ware, met ogen van het geloof zie ik in die teken iets van Hem, een foto. Maar als de persoon zelf terugkomt, kan het fotootje de kast in, want dan is hij er zelf. Als de Heer Jezus terugkomt en Hij neemt je mee naar de hemel, dan mag je daar avondmaal vieren, niet meer met de tekenen, maar met het lam zelf in het midden. En weet je, als de Heer je hart weer opnieuw eens vervullen mag, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, vandaag, volgende week, in de voorbereidingsweek. Daar kan je er wel eens naar verlangen, want het is hier maar een voorsmaak, maar daar is de volheid. Wat zal dat zijn? Ik weet het eigenlijk niet, maar ik weet wel dat het oneindig veel meer is dan het hier ooit kan zijn. Het is hier maar
een voorschot, een rente en daar het volle kapitaal als die terugkomt. Het is hier maar een vonkje en daar zijn het vuurvlammen des Heren. Het is hier maar een eersteling, een druiventrosje. Maar daar is het land overvloeiend van melk en honing, als hij er zelf zal zijn. Je kan er soms zo vol van zijn dat je de tijd wel een duwtje zou willen geven. Ik wou dat al zover was. En als je hart nou weer vol mag lopen van hem, hè, dan kan je er wel eens naar verlangen. Zeg nou volgende week, als de Heer nog niet teruggekomen is. Volgende week moet ik het nog doen met pasfotootje. Volgende week moet ik het nog doen met het tekenen van brood en beker. September. Maar nou hoop ik, Heere Jezus, als nou december is, dat u er dan zelf bij zal zijn. Nou hoop ik dat de volgende keer, als ik het avondmaal mag vieren, dat u er dan zelf zal zijn. Vol verwachting blijf ik uitzien. En gemeente, dat was nou ook de hoop van de eerste christenen. Die vierden het al het avondmaal. Dat was de hoop van de eerste christenen. Als aan het eind van de avondmaalsbediening, de vroege kerk, dan stonden ze allemaal op. En dan riepen ze allemaal amen. Kom Heere Jezus, Maranatha. Kom Heere Jezus. Ik hoop dat u de volgende keer, dat u er dan zelf bij zal zijn. Nou, dat is één. Dode herdenking. Tweede wat ik wil zeggen, dat is de viering, de deelneming. De waardige viering, de oprechte deelneming. Er staat in het gedeelte wat ik gelezen heb, zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn het lichaam des Heren, het bloed des Heren. En dan staat het voor de tweede keer, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Het gaat nu over de wijze van avondmaal vieren. Wie onwaardiglijk eet. Gemeente, hoe je het ook wendt of keert. Het avondmaal is een heilig gebeuren. En die heiligheid moet er zijn en moet er blijven. Als de heiligheid weg is, is God ook weg. Dan wordt het ons zaakje. Ons avondmaal. Het avondmaal is een heilig gebeuren. Weet je waarom? Waar staat dat, dominee? Beetje flauw. Waar staat dat, dominee, in de Bijbel, dat avondmaal een heilig avondmaal is? Weet je wat er in de Bijbel staat? Het is het avondmaal van de Heere. En de Heere is een heilig God. En daarom is het avondmaal heilig. In het Oude Testament zie je het al, dat de tafel der toonbroden, kinderen, waar stond die? Tafel der toonbroden, in de woestijn? Nee. In de voorhof? Nee. Waar dan? In het heilige. In het heilige. Van Gods huis. Dan gaat het over een onwaardige wijze van eten. Dat kan zijn als het onheilig wordt. Als de tafel onheilig wordt, dat kan. En dat gebeurde ook, ook al in de Bijbel, weet u dat? Bij de Korintische christenen. Als Paulus schrijft in 1 Korinthe 11 aan de gemeente van Korinthe, dan zie je dat het daar ontaarde. Hoe dan? Nou, die gemeente in die havenstad Korinthe, die kwam samen, die broeders en zussen kwamen samen daar. En dan werd er eerst naar het woord geluisterd. En daarna afloop, dan was er geen één keer in de maand koffie drinken, maar dan was er, er waren huissamenkomsten, dan was er samen eten. Samen eten. Nou, dan gingen ze samen eten, maar ja, er waren een paar rijken, maar er waren een hoop arme slaven die christen waren geworden. In het begin ging dat goed. Die rijken die namen wat mee voor die armen. Dan had men een gezamenlijke maaltijd, een agape maaltijd, een gezamenlijke maaltijd. En dan daarna werd gezamenlijk het avondmaal gevierd. Nou, dat liep op een gegeven moment uit de hand. Die rijken die waren natuurlijk veel eerder klaar met werken en die kwamen alvast. En die arme Korinthische slaven, die christen, die kwamen natuurlijk een stuk later. Wanneer ze weg mochten van hun meester. En die rijken die begonnen alvast te eten zo. En dan kwamen op een gegeven moment die armen wat later aan en dan was alles op. En de een had een lege maag en de ander die had een volle maag en die was zelfs dronken. En dan moest daarna dan gezamenlijk het avondmaal worden gevierd. Dat liep natuurlijk helemaal uit de hand. Nou en daar strijdt Paulus tegen. Nou zegt hij, wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. In het begin ging het goed. Die liefde maaltijden. Dat samen zijn. En dat samen denken aan hun geliefde meester. In het begin ging het goed dat avondmaal vieren in Korinthe. De diaken die riep op een gegeven moment bij de overgang, van een gewone maaltijd naar die avondmaal. Dan riep op een gegeven moment die diaken riep Sancta Sanctis, het heilige is voor de heiligen, niet voor de honden. Het heilige is voor de heiligen. En dan riep een priester Sursum Corda, de harten omhoog mensen. En daar riepen de gemeenteleden die daar zaten, Habemus ad Dominem, wij hebben onze harten op dit moment bij de Heer. En dan werd het brood gepakt en gebroken en dan werd het beker doorgegeven. Zo ging dat. Maar het ging al spoedig mis. Op een onwaardige wijze. Kan dat nou ook in de Maranatenkerk? Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Even goed kijken wat er staat. Wie onwaardiglijk eet en drinkt. Nou moeten we dit woord niet misbruiken om als het ware avondmaalsmijding in de hand te werken. Want heel vaak is deze tekst gebruikt van ja, ik ben zo bang dat ik mijn oordeel eet en drink. En dan komen we onwaardige wijze aan. Dus ik blijf maar af. Of ik blijf maar thuis zelfs. Het gaat hier niet over onwaardig zijn, maar op een onwaardige wijze eten en drinken. Het gaat over je houding, je gestalte, je gedrag. En vooral je gedrag naar de broeders en zusters toe. Die armen die werden vergeten. Liefdeloosheid, het links laten liggen van elkaar. Dat was het. En dan onderscheid je niet meer het lichaam des Heren. Tussen wat nou een gewone maaltijd is en wat nou een avondmaal inhoudt. Dan ben je schuldig aan het lichaam en bloed des Heren. Dan laat je schuld op je. Onwaardig. Weet je, sommige mensen hebben zoveel vrees om aan te gaan, maar geen vrees om af te blijven. Dat is ook niet goed. Wie is er dan waardig? Ja, dat is eigenlijk niet de vraag wat om gaat. Wie is waardig? Als het gaat over onze waardigheid om aan te gaan, dan is het met ieder van ons gedaan. Met ieder van ons. Wat dat betreft zou ik willen zeggen, die zichzelf nou het meest onwaardig voelt, die is nou het meest welkom. Waar de verloren zoon terugkeerde en zei, Vader, ik ben het niet waard om uw kind gedaan te worden. Stond gemeste kalf klaar. Binnen. Nee, als het gaat over waardigheid. Mag ik weer eens wat aanhalen van Calvijn, onze reformator. Hij zegt, de beste waardigheid die we ons voor God kunnen aanbrengen, dat is dat we tot hem komen in onze eigen geringheid. En onze eigen onwaardigheid. Dat we komen als een arme tot de milddadige gever. Moeder, kom ik arm en naakt. Ik ben te arm om te blijven zitten. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot een God die zalig maakt. Als een arme tot een milddadige geven. Ik kom als een zieke, als een patiënt. Tot een geneesheer. Heren, mag het medicijn van brood en beker mijn kwijnend geloof herstellen. En mijn zwakke liefde versterken. Ik kom als een arme tot de gever. Ik kom als een zieke tot de milde geneesheer. Ik kom als een zondaar tot hem die mijn gerechtigheid bewerkt. En ik kom als een dode tot God die leven maakt. Nee, we steunen niet op onze eigen waardigheid, maar op de hoge waarde van het kruisoffer van de Heer Jezus. Wie mogen er nou niet aan? Nou, ik heb gezegd wie er wel aan mogen volgens het woord. Wie er een rouwkaart krijgt. Wie mogen er niet aan? Ik denk dat ik eerlijk ben als ik zeg dat degenen die zich niet van harte tot God hebben bekeerd, die zijn niet welkom. Ook de huichelaars, de hypocrieten, waar het aan de oppervlakte zit, maar niet in het hart, die zijn niet welkom. Je bedriegt een ander en jezelf ook. Ik denk zelf dat ik moest zeggen, nou komt het wel erg nauw, weet je wie er ook niet welkom zijn? Ik bedoel dat niet negatief, ik zeg dat met smart in mijn hart, maar dat zijn alle gelovigen welkom? Nee. Nee. Ook de gelovigen die een onheilig leven leiden en daar niet mee willen breken, die zijn niet welkom. Ik heb wel eens gezegd op catechisatie, bij wijze van spreken moet het ook een beetje snappen. Ik heb wel eens gezegd op catechisatie, David was een kind van God, man naar Gods hart. Maar toen die vreemd ging met de buurvrouw en de buurman vermoorden en daar overheen leefde, als er in die tussentijd avondmaal was gehouden, dan had Nathan tegen David gezegd, jij bent niet welkom David, weg van die tafel, dan mag je 10 keer de man naar Gods hart zijn, maar er ligt wat tussen. En daarom staat de gemeente, ik ga verder, die op een onwaardige wijze eet en drinkt zichzelf een oordeel. Een oordeel, als je dan toch gaat dan, er staat niet het eeuwige oordeel van de verdoemenis. Maar als je dan toch gaat, je leeft eroverheen, dan haal je de straffende, tuchtende hand van God over je leven heen. En dat gebeurt in Korinthe ook, ze gingen dronken aan zelfs. En de Heer gaf als straf dat er ziekten uitbraken. En dat er velen zwak werden en dat er zelfs mensen stierven, ontsliepen. De tuchterende hand des Heren. Het ontheilige laat de Heren niet ongestraft. Dat moet ik eerlijk tegen u zeggen en tegen mezelf. Maar sturen nou mensen zomaar weg en dan maar daar blijven zitten? Nee, er staat wat achter. Er staat en daarom dat de mens zichzelf beproeven en eten alzo. Het beste middel tegen een onwaardige avondmaalsgang is zelfbeproeving. En de bedoeling van zelfbeproeving, zelfonderzoek, daar is een week van voorbereiding voor. De bedoeling van zelfonderzoek, zelfbeproeving is, niet of ik nou wel of niet aanga, maar is hoe je aangaat. Er staat zo mooi, niet in beproeven zichzelf en dan, staat er niet en dan kom je tot de conclusie, nou deze keer kan het weer niet. Nee, hij beproeft zichzelf en om vervolgens te eten, alzo van het lichaam, van het brood en van de wijn. Het is de bedoeling van de proeving is aangaan, maar op een manier die God behaagt. En dat kan alleen maar door jezelf te beproeven en te breken met dingen die in de weg staan. Dat is de weg. Ik hoop dat u dat snapt. Men beproeven zichzelf en vervolgens eten alzo. Niet om af te schrikken, maar om aan te gaan op een waardige manier. En dan kan het goed zijn dat er dingen aangekoekt zijn, dat er wat dichtgeslipt is, dat er de brokken of stenen liggen op de weg naar de tafel. Tussen God en je hart of tussen de ene en de ander. En dat je zegt, dat moet opgeruimd worden. Want dat staat in de weg. En dan moet u dat doen. Zoals de Israëlieten op een gegeven moment, als ze onrein waren, dan was het de tijd dat het Paasga gevierd werd. En dan was het volk onrein en dan zei Mozes, het gaat niet door. Ja, waarom niet Mozes? Staat op de kalender, de 14e van de eerste maand, Paasga vier. Het gaat niet door. Want jullie zijn onrein. Heilig u, zei Mozes. En weet je wat ze dan deden? Dan deden ze al het zuurdeeg van boosheid en slechtheid. Al het zuurdeeg, dat moest weg. Opruimen. En zo werd heel praktisch werden de dingen weggedaan, opgeruimd. En dan kon het. En dan ging het. En dan was het ook tot je troost. Tot onze troost. Nou, gemeente, die zelfbeproeving. Ik wil weer wat zeggen. U voelt, ik loop een beetje op het scherp van de snede. Ik wil weer wat zeggen. Dat zelfbeproeven, ik bedoel dat niet als een soort zelfkwelling. Van nou ja, nou moet je dan heel de week, volgende week, van vanavond tot en met zaterdagavond, moet je naar jezelf zitten kijken en zo. Of je misschien een kenmerkje kan vinden om aan te gaan. En dan ben je aan het eind van de week te zeggen, ja, ik heb heel de week gezocht, ik heb niks gevonden. Het is geen zelfkwelling om jezelf een beetje af te pijnigen of zo. Daar is het niet voor bedoeld. Die tot wanhoop zou leiden. Weer niet. Nee, het is absoluut niet de bedoeling dat je op een gegeven moment zo tot jezelf gaat inkeren, zo jezelf analyseert en beschouwt, dat je op jezelf teruggeworpen wordt. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Nee, dat wil de Heere niet. De Heere wil niet dat wij op onszelf worden teruggeworpen, maar dat we worden neergeworpen aan zijn troon. Dat is wat anders. Ik hoef mezelf geen verlof te geven, zou ik nou wel of niet aangaan. En als ik nou genoeg bij elkaar heb gesprokkeld, ja, dan kan ik mezelf verlof geven. Nou heb ik toestemming. Want nou voel ik wat, of nou zie ik wat, of nou heb ik wat. Zo werkt dat niet. De bedoeling is niet om een gelover op jezelf terug te werpen, maar om je neer te werpen aan de voeten van Christus. Dat is het beste plekje. Gezond zelfonderzoek gaat altijd gepaard met schriftonderzoek. Nou hoop ik simpelweg, ik zit het nou een beetje duur te zeggen allemaal, maar ik bedoel eigenlijk dit. Nou hoop ik dat je van de week, deze week, dat je een kwartier voor God neemt. Een kwartier voor God. Elke dag een kwartier voor God. Ik vind het zo mooi van de vakantie Bijbelweek, hè. Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag kregen ze allemaal een Marcus evangelie mee. Beetje in een simpele vertaling voor de jonge lui, voor die kinderen natuurlijk. En toen werd er gezegd, dan moet je elke dag 6 versen lezen. Zo praktisch, zo nuttig. Kinderen, elke dag 6 versen lezen. En dan, over een paar weken, dan heet het hele Marcus evangelie uit. En dan heb je gelezen in een paar weken, wie nou Jezus Christus is. Zo praktisch. Ja, een kwartier voor God, is dat nou te veel gevraagd? Een kwartier voor God. En dat je na een kwartier, dat je nou een stukje leest, de Bijbel. En dat je zegt, Heere, wie bent u nou in dat gedeelte wat ik gelezen heb? En wat wilt u nou dat ik doen zal? Heere, wat hebt u tegen mij te zeggen in dit gedeelte? Wilt u me zegenen? Wilt u me dingen duidelijk maken? Moet ik gecorrigeerd worden? Moeten de dingen misschien weg? Dat je zo als het ware jezelf onderzoekt voor Gods aangezicht. Dat je je vragen ook, je moeilijkheden. Dat je je vragen ook brengt voor Gods troon. Van Heere, ik weet niet hoe het moet. En hoe het zit. En of het wel goed zit. Dan ga er alsjeblieft mee naar de Heere toe. Voor zijn aangezicht. Met een open Bijbel als het ware op je knieën. De bedoeling van de zelfbeproeving is geen zweep. Van mensen, dan gooi ik er eens de zweep over vanmorgen, zeg vanmorgen. En dan hoop ik dat er maar zo weinig mogelijk aangaan. Nee, dan kennen we elkaar nog niet goed. Zelfonderzoek, zelfbeproeving is wel ernstig. Maar het is niet de bedoeling om de zweep over de gemeente te leggen. Nou, hebben ze weer eens goed gezegd. Dan begrijpt u me nog niet. Het is niet de bedoeling om er nou zijn rem op te zetten. Van de gaande raakt er wel heel erg veel aan zo in die Maranatenkerk. Nee, maar ik zou u zo graag in de klem willen zetten. Ik zou u in de klem willen zetten. In de klem dat je zegt van ja. Ik zou u niet aan de tafel willen preken. Maar ik zou u er eigenlijk onder willen preken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Net als die vrouw die kwam met de nood van de kind, hè. Canaanese vrouw. Het kan eigenlijk niet. En de Heer Jezus wees ze bijna af. Zo leek het. Vrouw, jij behoort niet tot de verloren schapen van het huis van Israël. Jij hoort niet tot het volk van God. En dan is het niet betamelijk om het brood van de kinderen. Dat is het. Het brood van de kinderen van God. Het brood van het volk van God. Om het brood te geven aan de hondenkus. Zo. Nou, daar gaan ze. Nee, ze gaan niet. Ze gaan niet. Ze kan niet bij de Heere vandaan blijven. Ze is niet bij hem weg te slaan. En dan heeft de Heere zich gewonnen. O vrouw, groot is uw geloof. Zelfonderzoek. Ik vind het eigenlijk overbodig, zegt er eentje. Ik vind het eigenlijk onnodig zelfonderzoek. Ik vind het eigenlijk zo, ja, dat vroeger werd er altijd zo de nadruk op gelegd, hè, dat zelfonderzoek. Denk erom, want anders dan. Ik vind dat niet nodig, ik vind het overbodig. Daar ben ik niet mee eens. Dat zelfonderzoek, dat blijft nodig, erg nodig. Is dat bijbels? Ja. Er staat in 1 Korinthe 11, en ieder beproeve zichzelf. Er staat in de Bijbel in Korinthe, in een ander hoofdstuk, daar staat, beproeft u zelf of u in het geloof bent, onderzoekt u zelf. Of weet u niet dat Christus in u is? Dan bent u verwerpelijk. Beproeft u zelf. Niet iedereen mag aangaan. Niet zomaar. Waarom moet ik dan mezelf beproeven? Mensen tegen zelfbedrog. Ik zeg het allemaal maar eens een keer. Blijft zeggen. Er staat in de Bijbel, hè. Ben je er nou wel eens met je hart bovenop gevallen? Arglistig is ons hart. Bedriegelijk. Dodelijk. Meer dan enig ding. Zo'n boos hart heb ik. Is zo erg. Zo erg is het. Voor het heilig o des Heren. Als de Heere zegt tegen zijn discipelen, voor één van u zal mij verraden. Weet je waar dat zelfonderzoek nou voor nodig is? Dat je nou met schrik, dat je bang wordt voor jezelf. En dat je zegt van, Heere, ben ik dat nou? Als je jezelf niet kent, dan zit je daar van, nou ja, dat zal wel een ander zijn, maar ik niet. Ik niet. Je wordt bang voor jezelf. Ik houd daar niet van, zelfonderzoek. Vind naar. Als ik mijn auto naar de APK-keuring stuur, dan denk ik altijd, zal dit jaar wel meevallen. Het valt eigenlijk nooit mee. Het is altijd hoger de rekening dan dag. Er zijn altijd wat meer mankementen dan ik gehoopt had dat er zouden zijn. Altijd wat meer. Maar gelukkig is er wel iemand die het kan verhelpen. Weet je, zo'n zelfonderzoek is als een keuring. Ik ga naar de grote meester en ik leg mijn hart voor hem open. Ik zeg, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open ligt. Onderzoek mij, Heer, en zie of er een schadelijke weg is. Kan er zomaar op zitten. Want mijn hart kan ik niet vertrouwen. Maar bij u ben ik in goede handen, Heer. Wilt u het dan verbeteren? Wilt u het aanwijzen en vernieuwen? Welke vraag moet ik mezelf dan stellen bij zelfonderzoek? Eén grote vraag. Dat is, wat dunkt u van de Christus? Daar begint het mee. Wat dunkt u van de Christus? De grote vraag, wat dunkt u van de Christus? Zelfonderzoek. Persoonlijk. En ieder beproeven zichzelf, niet een ander. Niet een ander keuren of afkeuren, maar jezelf. De heidenen die zeiden, die hadden vroeger een orakel en daar stond op, kent u zelf. Ken u zelf. Er zijn beesten die hebben een oog aan de zijkant zitten, hier. Een eend die heeft de ogen niet hier zitten, maar hier. Die kijken altijd naar een ander. Maar die kunnen zichzelf niet zien. Die willen zichzelf niet zien. En niet een beproeven een ander, nee, een beproeven zichzelf. Wat dat betreft zijn we o zo weinig thuis. Altijd maar aan het zwerven. Weinig thuis. Zelfonderzoek. En hoe meer we onszelf nou leren kennen, dat gaat samen, gemeente. Hoe meer we onszelf nou leren kennen, hoe meer we nou Gods genade gaan bewonderen. Vroeger waren er van die gezegdes, ja, een beetje cru. Ik snap wel wat ze ermee bedoelen. Een hellevaart van zelfkennis geeft een hemelvaart aan Godskennis. Hoe meer ik nou mezelf leer kennen en me verootmoedigen voor de Heer, hoe meer ik nou zijn genade gaat bewonderen. Amazing grace. Voor zo'n ellendeling als ik ben. Ja. Wat dat betreft moet ik altijd denken, ja, ik lees wel eens wat, dat weet u, hier en daar en overal. Wat dat betreft moet ik wel eens denken aan wat dominee van der Poel zei. Ja, die man die heeft altijd van die dingen, dat onthoud ik. Dat ja, woorden van wijzen als nagelen, weet je. Dominee van der Poel, die was gevat, die man. Ad rem. Hij werd eens een keer geïnterviewd voor een blad als Ter Degen of Gezinsgids, weet ik veel wat. En toen begon die interviewer, die begon met de vraag, zeg dominee, hoe heet u nou eigenlijk? Heet u nou dominee van de Poel? Of heet u nou eigenlijk dominee van der Poel? Hij zegt, mijn naam is Modderpoel. Die man had zelfkennis. Begrijpt u? Laatste gedachte. Dode herdenking. Heb je het over gehad? Ik heb iets gezegd over de deelneming, de wijze van viering. En de zelfonderzoek en de bedoeling daarvan. En de derde, en daar eindig ik mee, dat is opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen vieren. Tot onze troost. Dat is de bedoeling. Niet tot onze schrik, tot onze troost. Voor de geloven, voor de aangevochten, de zwakke gelovigen. Om het geloof in hem te versterken. En daarom geeft de Heer de tekenen van zijn hartelijke liefde en trouw. Tot onze troost. Wat is dat teer van de heiland? En wat is dat het geweest de eeuwen door? Van de vroege kerk, de middeleeuwen door, de reformatietijd, de nadere reformatie, tot op de dag van vandaag. Ook bij de vervolgde christenen. Soms in de gevangenis, een klein bekertje met een klein beetje druivensap of rode wijn. Of een klein stukje, een kruimeltje brood. Al is het bijna beschimmeld. En zo wordt er avondmaal gevierd. Onvoorstelbaar, tot onze troost. Vroeger in de bange, benauwde tijden werd het avondmaal gevierd. En is het tot troost geweest. In Rome, de catacombe christenen. In de ondergrondse gangen van Rome. Daar hebben de benauwde discipelen aan de Heer Jezus gedacht. Brood en wijn gedronken. En ze werden vertroost. In afgelegen schuren. De tijden van de reformatie. De vervolging. Vervolgde kinderen van God. Een klein stukje ergens ingewikkeld. Een klein stukje. Een klein slokje. En het werd tot troost. Ik denk aan Schotland, aan de Covenanters. Kinderen van jullie, als laatste. Dat was een jong meisje. En daar werkte de Heer in. En er was avondmaalviering. Die zouden ze gaan bijwonen. Op een zondagmiddag was er avondmaalviering in Schotland. Was ten strengste verboden. Ergens in de hooglanden gehouden zo. Hè, door, buiten. Afgelegen plek, bossen. En dat meisje ging er naartoe. Dat was ten strengste verboden. Soldaten van de koning, die stonden overal op de uitkijk. Om die covenanters, om die protestantse christenen te vervolgen. Tegen te houden. Nou, dat meisje, dat ging er naartoe. Toen ze de hoek omging, een bocht omging, stonden ze opeens oog in oog met een aantal soldaten. In de val. En die soldaten die ondervroegen haar. Waar ga je naartoe? En dan zei ze dit. Zeg, mijn oudste broer. Die is overleden. En vanmiddag gaan we zijn testament voorlezen. Want hij heeft mij ook wat nagelaten. En ik weet dat ook mijn naam genoemd zal worden vanmiddag. En daarom wil ik erbij zijn als zijn testament wordt voorgelezen. Nou, gaat allemaal door. En ze lieten haar door, want ze begrepen het niet. En dat meisje die sprak cryptisch, verborgen, maar ze sprak wel waarheid. Weet je wat we volgende week gaan doen? Onze oudste broeder is overleden. We verkondigen de dood des Heren. Christus is voor mij voor haar gestorven. En tijdens het avondmaal, tijdens die avondmaaldienst, dan wordt zijn testament als het ware voorgelezen. En dan word ik er opnieuw aan herinnerd wat hij voor mij heeft gedaan en wat hij aan mij heeft nagelaten. De Heere geven dat we volgende week zo aan de tafel mogen zitten van de oudste broeder. Amen.